Zien jullie het schilderij? Ja, wat zien jullie? Onlangs had ik tijd, een beetje tijd, en ben ik gaan schilderen. Ik schilder heel veel. En wat ik in mijn hoofd had, heb ik geprobeerd op het doek te zetten. Dat heeft alles te maken met Jeruzalem. Een impressie uit 2015, toen wij daar waren. We hebben daar gestaan op de Olijfberg, gekeken naar de stad Jeruzalem. En op een bepaald moment ging die zon onder, dus de ondergaande zon die je hier ziet. En die lucht werd rood-oranje gekleurd. En dat was aan de ene kant heel erg mooi om te zien. Ik heb er ook wat foto's van gemaakt. Er is een beeld dat printte dan in mijn hoofd en daar ga ik dan thuis mee verder. En de gloed van de ondergaande zon die gaf een mooi, maar ook onheilspellend beeld. Dat kun je wel voorstellen. Je ziet het silhouet van Jeruzalem. Je ziet ervoor de graven en het is eigenlijk een beetje dubbel. En de mensen die het bij mij hebben gezien, hebben het ook gezegd. Ze zeggen, ja, er zit hoop in aan de ene kant, maar er zit ook een dreiging in aan de andere kant. En die dreiging die zit in die rode lucht, in dat, ja, lijkt op dat vuur dat komt. En dat doet denken aan de keren dat die stad is overlopen. Overlopen door vreemde legers, door vreemde mogendheden. Die de zaak in de brand hebben gestoken. Het is vele malen gebeurd. Ik heb een lijstje gezien en ik denk, ja, tientallen malen is die stad belegerd geweest. In de loop van de geschiedenis is het een steen des aanstoots geweest voor heel veel mensen. Die stad moet weg, die stad die kwam weer terug en die ging weer weg. En op de puinhopen van die oude stad, en dat is de gedachte die er ook achter zit, werd er weer een nieuwe stad gebouwd. En dan te bedenken dat de oorspronkelijke stad, dat heb ik me toen ook laten vertellen, soms 7 meter onder het huidige straatniveau ligt. En waar liggen dan die fundamenten? De puinhopen van de oude stad die werd afgebroken, vormden de fundamenten van de nieuwe stad die weer werd opgebouwd. Die fundamenten van die stad liggen dus diep. Maar ze zijn er wel. Maar het is een aardse stad. Ik kom zo nog op het belang van Jeruzalem terug. U moet straks maar even gaan kijken. Hij is nog nat, overigens heb ik ook briefjes opgehangen, nat. Dat betekent ja, dat olieverf, dat duurt heel lang. Dat duurt wel 1 jaar of 2 jaar voordat het helemaal droog is. En er zit zeker dat zonnetje, dat zit daar een beetje dik opgeplakt. Dat heb ik met klottenverf gedaan om dat nog een beetje te accentueren en het licht erop te laten vallen. En dan zie je de zon ook veel mooier, vind ik. Maar goed, kijk straks maar dan met ogen en niet met handen, want het is echt nog zacht, die verf. Het duurt een hele tijd voordat het echt helemaal droog is. En dan moet het nog gefinist worden. En dan duurt het nog weer een tijdje voordat het wat wordt. God heeft aan Abraham en Sarah een zoon, een nageslacht, beloofd. Toekomst geboden. Abraham. We kennen hem wel. Ze worden echter danig op de proef gesteld. Abraham en Sarah. Hun leeftijden werken niet mee. De omstandigheden werken niet mee. Abraham zegt in Genesis 17, vers 17, en we gaan zo nog wat meer lezen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah, die 90 jaar is, baren? Hopeloos. Hopeloos. Daar zit geen bodem in, dat plan. Maar toch, Abraham en Sarah zullen God moeten vertrouwen op zijn woord. Iets wat wij ook elke dag mogen doen. Zijn woord lezen en God mogen vertrouwen op zijn woord. Dat wat hij zegt, dat het ook gaat gebeuren, dat hij het gaat doen. Wat God zegt is betrouwbaar en waar. In Genesis 12, een eindje voor Genesis 17, heeft God een eeuwig en eenzijdig verbond met Abraham gesloten. Een berit le'olam, dat is een verbond voor eeuwig. God belooft hem een land, een volk en een zegen voor alle volken. Een volk, een land, een volk en een zegen. En die belofte wordt herhaald in Genesis 15. En dat is het mooie van die geschiedenis. God herhaalt dat verschillende malen. Maar Abraham maakt het steeds niet mee. Het lijkt alsof er steeds uitstel komt. In Genesis 15 zie je dat Abraham dieren moet slachten en hij doet ze in tweeën. Een verbond sluiten is eigenlijk een verbond snijden. To cut a covenant in het Engels. Een verbond snijden is dieren in tweeën delen, behalve vogels. En nog wat dieren, maar de meeste gingen in tweeën en die werden tegenover elkaar gelegd. En werd, normaal gesproken in die tijd werd er afgesproken, wat hier met de dieren gebeurt, zal met mij ook gebeuren als ik me niet houd aan de afspraken die we maken in dit verbond. Zo ging dat. En hier zie je Abraham, die de dieren in tweeën snijdt, tegenover elkaar legt. En nogmaals, het is te lezen in Genesis 15, dat is een lang stuk, dus dat laat ik even vertellen. En dan gaat Abraham valt dan in een diepe slaap. En dan zie je God doorgaan tussen die stukken vlees die tegenover elkaar liggen. Als een vurige fakkel gaat hij daar tussendoor. En in feite zegt God, ik sluit dat verbond met jou. Het is een eenzijdig en onvoorwaardelijk verbond. God zegt, wat hier gebeurt, gaat in de toekomst ook gebeuren. Ik zal wat ik heb gezegd doen. Het is vast en het is zeker. Het biedt je hoop voor de toekomst. Ook al zie je het misschien nu nog niet. En dan staat er, te dien dag sloot de Heere een, en dan zit ik erbij, eenzijdig verbond met Abraham. En dan is het natuurlijk bij Abraham is het verlangen. Het verlangen naar dat beloofde land, dat onbekende land. Het onbekende land, het bekende land dat hij moest verlaten, om te gaan naar het onbekende land. Van Ur der Chaldeeën, via Haran in het noorden, via de vruchtbare halve maan, dat gebied van de Eufraat en de Tigris, in de richting van de Levant, het gebied van Israël en Libanon en Syrië. Daar moest hij naartoe. Het verlangen naar het onbekende land was groot. Maar hij is een vreemdeling. En het is niet van hem. Uiteindelijk bezit hij er maar één klein stukje uit het land. En dat is groot genoeg voor het graf van zijn vrouw Sarah. Dat is het stukje wat hij daar had. Het land en het nageslacht zal hij bezitten. Dat heeft God beloofd. Maar meer grond dan die. Het graf van Sarah bij Hebron, vlakbij het veld van Machpelah, tegenover Mamre, is het enige stukje. Ligt onder Bethlehem, overigens. Bij de stad Hebron ligt er nog. Abraham verwacht dat God gaat doen wat hij zegt. Maar het duurt wel lang. God belooft aan Abraham en Sarah een zoon. Nageslacht. Dat zegt de toekomst. Als je zonen hebt, als je kinderen hebt, heb je toekomst. Zo was dat in die tijd. Zij moesten voor je zorgen. Soms komen we dat in onze tijd ook nog wel tegen. Gelukkig. Dat er weer zorg is voor de ouderen, voor de ouders, voor mensen die het nodig hebben. Goed om naar elkaar om te kijken. Abraham verwacht een zoon. Maar moet God geloven op zijn woord? Want hij ziet het nog niet. En dan komen we bij de schrijver van de Hebreeënbrief. En daar wil ik een klein stukje van lezen. Hebreeën 11. Het is een heel bekend gedeelte. En het begint in Hebreeën 11 met vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Je ziet het niet, maar het is er wel. Het komt wel. God gaat het doen. Geloof is een vaste grond van dingen die je hoopt. Ik hoop op God, ik hoop op een geweldige toekomst. Dat is mijn geloof. En het geloof wordt door God versterkt en gegeven. Want door het geloof staat er dan een eindje verder in vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Wat God belooft, dat zal hij ook doen. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel, en menigte als het zand op de strand van de zee, dat niet te tellen is. En dan gaat het verder over al die geloofsgetuigen. Geloof. Het geloof van Abraham. toen hij geroepen werd, heeft hem toekomst gegeven. Maar hij zag het niet. Abraham is geroepen, gehoorzaam gegaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij heeft de gewoonte als een vreemdeling. Ik ben hier niet thuis. En zo zijn wij gelovigen op deze wereld in feite ook niet thuis. Het is een tussenstation. Het is een tijdelijk iets. Je zou kunnen zeggen van eeuwigheid naar eeuwigheid. We hebben een geweldige toekomst voor ons. Door het geloof is hij een inwoner geweest, zegt de Bijbel. In dat land van de belofte. Als in een vreemd land. Hij heeft er in tenten gewoond. Een tenten moet je je voorstellen, dat zijn tijdelijke onderkomens. Onderkomens die je ook weer wegdoet. Die aardse tent, waar Paulus ook over spreekt, die leggen we af en die gaat weg. Dat verdwijnt tijdelijk. Werelds, de wereld, het vergankelijke. Met Isaac en Jacob heeft hij daar gewoond. Mede-erfgenaam van dezelfde belofte, die het ook niet hebben gezien. Als vreemdeling heeft hij daar gewoond. Hij bezat er niets, behalve het graf. Ik heb het al gezegd. Geloven in wat beloofd is, kost tijd en vraagt om geduld. God belooft dat Jezus weer zou komen. De Bijbel staat er vol van. Op zoveel plaatsen wordt er gewezen op de komst, de eerste komst en de wederkomst van de Heer. En de Heer Jezus komt terug, ik geloof het. Maar soms denk je, het duurt wel lang. En dan kijk je naar de wereld om je heen en dan denk je, er is zoveel aan de hand. Er is zoveel strijd, er is zoveel ellende. Er zijn maar mensen die spreken over een derde wereldoorlog die aanstaande is. Nou, ik zou zeggen, laat je niet gek maken, want God is in control. God heeft alles in de hand. Het loopt hem niet uit de hand. En God is de God die trouw blijft aan zijn verbond, aan zijn afspraken, aan die wereld in nood. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, God komt ook wel tot zijn doel. Ook met jou en mij. God gaat dwars door alles heen. Wij mogen zien op wie hij is. We hoeven niet te zien op de omstandigheden. Niet te zien op Jeruzalem, wat een dreiging ondergaat. Aan alle kanten. Het is in 1948 al in de problemen geweest, Jeruzalem. In 1967 is het door Israël terugveroverd van Jordanië. En zo is er een hele strijd uit te schetsen rond die stad. Als vreemdeling heeft Abraham in dat land gewoond. Geloven heeft een vaste grond. Dingen die je hoopt, die zullen gebeuren. Een bewijs van zaken die je niet ziet. Het gebeurt, het komt. Het geloof van Abraham was niet gericht op het materiële, zou je kunnen zeggen. Niet gericht op die aardse tenten. Maar gericht op dat wat meer blijvend is. En dan kun je kijken naar het aardse Jeruzalem. En dan zeggen, ja, ook dat is een stad die vaak kapot is gegaan. Tenten zijn vergankelijk, maar Jeruzalem is ook vergankelijk. Zelfs dat is niet het steen en de huizen en de tempel en alles wat die van steen zijn gebouwd. Die hebben ook niet een eeuwigheidswaarde. God kijkt verder. Abraham, Isaac en Jacob zouden het land nooit bezitten. Maar slechts in geloof in bezit nemen, zou je kunnen zeggen. Ze bouwden geen huizen of steden, maar ze wachten op de Heer. Je moet het niet zelf gaan doen, maar van de Heer verwachten. En wat staat er dan van Abraham geschreven in vers 10... in dit gedeelte wat we hebben gelezen. Er staat, want hij verwachtte, Abraham verwachtte, de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. God is het die het doet. Hij verwachtte een stad met fundamenten. Hij verwachtte iets wat beter is dan de tenten waarin hij woonde. Dan de stad die later gebouwd zou worden. Hij verwachtte iets anders. Niet door mensenhanden gebouwd. En gecreëerd, maar door God. God zelf. Het aardse bezit moet je niet verabsoluteren. Abraham was niet gericht op het materiële, maar op het hemelse. Wat er bovenuit gaat. Zoek dan de dingen die boven zijn, zegt Paulus tegen de Colossenzen. En tegen de gemeente van Christus. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Zoek daar die dingen. De dingen die van de hemel zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Laat dat afsterven. Voed dat niet meer. Ga er niet mee aan de slag. Blijf er vanaf. Maar richt je op de Heer Jezus Christus. Richt je op de hemel. Die stad geeft geen onzekere toekomst, maar een zekere toekomst. Die stad staat vast. Die stad uit de hemel. De stad die fundament heeft, is het beeld van de vastheid, de veiligheid en de duurzaamheid. Maar dan moet je niet alleen maar naar het aardse Jeruzalem kijken. Maar dan moet je blik hoger gaan. hoger dan die stad en die bergen, naar de hemel. De aardse stad Jeruzalem zal ook te gronden gaan. Kan worden afgebroken, is ook vaak afgebroken. Nu heeft Abraham nog een tijdelijke woonplaats in tenten, maar straks in een solide, meer solide stad. Want die stad is God de ontwerper en bouwmeester. Is dus niet door mensenhanden gebouwd. Hetzelfde geldt ook voor de tabernakel. Je leest het in Hebreeën ook. Hoofdstuk 8, vers 2, 3, 4, 5. Je komt het overal tegen. De tabernakel was ook een aards heiligdom. Met handen gemaakt door mensen. Maar is een schaduw, een afspiegeling, zegt de Bijbel, van de hemelse tabernakel. In de hemel is dat te vinden. Het is een plan dat in de hemel al is. En als wij door die tabernakel heen zouden gaan in onze gedachten, en al lezende in het woord van God, dan gaan we voorbij aan dat voorhangsel. Dan mogen we die troon van genade benaderen. Dan mogen we ingaan in het heiligdom, het heilige der heiligen, waar God woont. Op die dag Yom Kippur, die we een tijd geleden hebben gevierd, misschien met de Joden wel samen. Dat is de dag van de verzoening. God verzoent de schuld. Hebreeën 12, vers 22 zegt het zo. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem, tot 10.000-tallen van engelen. De stad wordt het hemelse Jeruzalem genoemd. Het is als het ware, als je kijkt naar die stad, dan kijk je omhoog. Je blik wordt in dit schilderij ook, als het goed is, omhoog getrokken. Naar het licht, naar de bovenuit gaat, de bovenuit stijgt. Er is in het Oude Testament wordt geprofiteerd over het nieuw Jeruzalem. Dat alle aardse mogelijkheden overtreft. Alles wat je op aarde kan bouwen, gaat dat te boven. Het hemelse Jeruzalem. Het oude verbond, of het eerste verbond, wordt het ook wel genoemd, completeert het nieuwe verbond. Het voortgezette verbond, het tweede verbond, of het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament, zeggen wij. Vanwaar dat verlangen naar die stad, Jeruzalem. Dat verlangen naar dat land en die stad begint en groeit vooral op de basis van wat God heeft beloofd. God legt zijn belofte daarop en zegt tegen Abraham, het zal gebeuren. Richt je steeds naar mijn wil, staat er in Genesis 17, vers 17. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven, zegt God tegen Abraham. En zegt God vanmorgen ook tegen ons. Hoe moet je leven? Hoe zouden wij dan leven? Dat is een vraag die in de Bijbel aan de orde komt. Door te doen en te leven naar zijn wil. Onberispelijk. Wandel voor mijn aangezicht en wees volkomen, staat in een andere vertaling. Wandel voor mijn aangezicht en wees volkomen. Richt je naar mijn wil. Abraham heeft dat gedaan. Abraham heeft het beloofde verwacht en zich daarop gericht. En God houdt zich vast in liefde aan zijn verbond. Dat is het Hebreeuwse begrip Gesed. Gesed wil alles zeggen dat dus in liefde heeft God een verbond gesloten met zijn volk, met Abraham. En God zegt, niet omdat het zo'n machtig en groot volk is, het kleinste van alle volken, maar God kiest voor Israël. En ik heb de tijd geleden hier ook al over gesproken, over Israël. God heeft zicht op de dingen die wij niet zien. God ziet het fundament eronder, wat wij niet zien. En dan zegt God, het gaat in. Om de liefde die ik voor jullie heb en om het verbond dat ik gedenk. Liefde en het verbond. Gods trouw. Die gaan hand in hand. En dat brengt ons ook bij Jesaja 54. Je hebt Jesaja 55 gelezen, maar 54 zegt ook iets over Sion. Het zijn eigenlijk al die hoofdstukken die eromheen staan. Die allemaal gaan over de knecht van de Heer. Die gaan allemaal over Sion. Het staat er niet elke keer, maar tussen de regels door kun je zien dat het over Sion gaat. Sion wordt in Jesaja 54 eerst als vrouw voorgesteld, als vrouw. Uw man is uw maker, is de Heer Zebaot. Met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt de losser, de Heer. Dus je ziet dat Sion de vrouw is van God. Want al zouden bergen wankelen en wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid, dat is mijn gesed, zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. God zorgt dat het waar is, dat het gebeurt. Onvruchtbare vrouwen zoals Sarah, Rebecca, Rachel, moeten uiteindelijk hun tent uitbreiden, staat er in dat stuk. Hun tent uitbreiden vanwege het grote nageslacht dat ze krijgen. Er is toekomst. Er is hoop voor de toekomst. En het mag je vreugde geven. Want zo is er voor ons ook hoop voor de toekomst. Het tweede gedeelte van Jesaja 54 gaat over Sion, wordt voorgesteld als een stad. Zoals een vrouw, maar ook als een stad. U ellendige staat er dan door stormweer voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal uw grondvesten op saffieren. Dat gaat God doen. Er komt een stad die veel mooier is dan het aardse Jeruzalem. Een stad die edelstenen als fundament heeft. Uw torens maken van kristal. Uw poorten van robijn. En heel uw omwalling van edelstenen. Het is een prachtige stad die daar wordt geschetst. Die de toekomst bepaalt. Abraham gelooft in Gods belofte. En het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. God is een God van trouw. Trouw aan zijn belofte. Trouw aan zijn verbond. En God herhaalt dat verbond verschillende malen. Genesis 12, 15, 16, 17, 18. Maar Abraham en Sarah moeten wel geduld hebben. Isaac en Jacob moeten wel geduld hebben. Maar ze mogen bouwen. Bouwen op het fundament van zijn belofte. En dat is vanmorgen ook de boodschap. Wij mogen bouwen op het fundament van zijn belofte. Wat God belooft, zal ook gebeuren. God is een God van trouw. Trouw aan wat hij heeft gezegd. En wie tot geloof komt, dankjewel, gaat als pelgrim op reis. Als pelgrim ging Abraham van Ur uiteindelijk naar Canaan. En uiteindelijk naar Jeruzalem. Als kind van God mag je zicht hebben. Niet op het aardse Jeruzalem. Het is mooi om er te zijn. Het is mooi om er foto's te maken. Het is mooi om te schilderen. Het is mooi om een beeld op te roepen. En je morgen straks naar kijken. Het is niet te koop. Maar het gaat om Jeruzalem. Waar verlangen wij naar? Waar verlangt een kind van God naar? Het groeit, zei ik al, op basis van het geloof. Het geloof dat God je geeft. Richt je hart steeds naar zijn wil. En leid een onberispelijk leven. Dat is wat we moeten doen. Wandel voor mijn aangezicht, zegt God, en wees volkomen. God heeft Jeruzalem uitverkoren tot zijn woonplaats. We lezen het in de Bijbel op verschillende plaatsen. We komen het onder andere tegen in Ezekiel 43. 43 vers 7. Hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats waar mijn troon en de plaats van mijn voetzolen zal zijn. Waar ik eeuwig wonen zal, onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen, met hun hoererij en met hun dode lichamen van koningen op hun offerhoogte. Er werd nogal wat gerotzooid in de dood en met de koningen. Er werden ook heel wat koningen, hebben we gisteren op de Bijbelschool ook nog naar gekeken. Heel wat koningen werden er vermoord door hun opvolgers. Het ging fout. Het ging helemaal fout in Israël. En dan zegt Psalm 132, zegt het zo. Want de Heer heeft Sion verkoren. Sion. De berg die er waarschijnlijk niet eens meer is. Die onder keizer Hadriaan uit elkaar is gehakt en in een dal is gestort. De tempel en alles wat er was, is geen steen op de andere gebleven. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar je hebt daar toch die klaagmuur en die grote muur en dat tempelplein. Het is maar de vraag of dat het tempelplein is. En of de tempel daar heeft gestaan. Ik zeg het als vraag. Ik ga niet zeggen hoe het zit, want ik weet het niet. Ik heb het niet precies onderzocht, maar ik weet wel dat er verschillende ideeën over zijn. En de archeologen zijn die ontdekken dingen, die wijzen op een tempel die daar aan de voet van de Ofel, dus die uitloper van die berg Moria, een plek heeft gekregen. De Heer heeft Sion verkozen en heeft begeerd zijn woongebied te kiezen. Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, zegt God dan. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. God verlangt naar die plaats waar hij wil wonen. Waar hij een plaats heeft aangewezen. Aan Salomo is het ook al duidelijk geworden. En zo komt het steeds terug in de Bijbel. Het is een plaats waar het volk van Israël mag wonen. Totdat we weten dat Jezus Christus terugkomt. We weten dat hij gekomen is. We gaan nu de adventstijd in. En we zien het licht groeien in de wereld. En het licht dat straalt In de duisternis is het licht van God, het licht van de Messias, Yeshua HaMashiach. Hij zal komen. Hij zal wederkomen. En wij mogen zijn en behoren tot het lichaam van Christus. Zo bent u gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele bouwwerk goed samengevoegd verrijst tot een tempel. Heilig in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Daar mag je van weten dat die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. Dat heeft een bodem. Je ziet het misschien niet altijd, maar het is er wel. God heeft Jeruzalem uitverkoren tot zijn woonplaats. Hij zal zegenen. Hij zal doen wat hij belooft. Het volk Israël is verstrooid over de wereld op dit moment. Het volk Israël verkeert in nood. Er zijn veel meer mensen overigens in de wereld die in nood verkeren. Laten we onze ogen daarvoor open houden. Laten we kijken in de wereld om ons heen wat we kunnen doen. De meeste Joden verlangen ook naar Jeruzalem. Eenmaal terug in Jeruzalem. En God schildert ons als het ware een impressie. Een impressie van dat nieuwe Jeruzalem. En er staat dan in de Bijbel over dat nieuwe Jeruzalem. En ik zag het nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En eentje verder, een van de zeven engelen, die een van de zeven schalen had, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En dat is de strijd die er nog zal zijn. De ellende die er nog zal losbreken in de wereld. Maar dat is niet waar we op moeten gericht zijn, op gericht moeten zijn. We mogen gericht zijn op dat hemelse Jeruzalem. En een van die engelen die kwam naar mij toe en hij sprak met mij en hij zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest, op een grote hoge berg. En liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. Bij die poorten 12 engelen. En op dit schilderij zien we een heel klein beetje die gouden poort. Die heb ik een heel klein beetje aangezet. Daar ligt een toekomst. Daar gaat de Messias door naar binnen, eenmaal. Ook waren namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. De muur van de stad had 12 fundamenten. De muur van de stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En dat is de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Het zal komen. Het zal komen uit de hemel. En het heeft een fundament wat rijk is. Wat bodem heeft. Wat houvast biedt. Wat hoop biedt. En wij mogen daar nu al naar uitzien. Uitzien naar het nieuwe Jeruzalem. En zo zeker als voor Abraham de belofte was dat hij in het land zou komen. En tot een volk zou worden. En de hele wereld door hem gezegend zou worden. Zo zeker is dat het nieuwe Jeruzalem zou komen. En Jezus Christus. Hij zal komen. De Heer heeft Sion verkozen. Hij begeerde tot zijn woongebied te maken. Dit is hij mijn rustplaats, tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Voor de meeste Joden is het verlangen naar Jeruzalem groot. Jaarlijks op Pesach en op Yom Kippur roepen zij, Leshina haba Jerusalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Als kind van God zoekt hij de dingen die boven zijn. Zien naar het hemelse Jeruzalem. Het zal eenmaal komen. En het zal zichtbaar zijn. voor iedereen. Laat je daardoor zegenen. Laat je niet afleiden door de dingen in de wereld. Zie op naar de hemel en verwacht Jezus Christus terug. Amen.